Vanaand wil ik die volgende preek hou in die serie oor Efesiërs hoofdstuk 1. En ons het by vers 15 tot 18 uitgekom. Dit is deel van een langere gedeelte van vers 15 tot 23, maar ik wil net focussen op vers 15 tot 18. En dit is die vervolg op vers 1 tot 14, die uiteenzetting van al die geestelijke zieningen wat gelovigen ontvangen het in Christus. Nou, laat ons om net ons gehuurenst weer vast te maken, laat ons lees vanaf vers 1 tot en met 23. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door die wil van God, aan die heiliges wat in Efeze is, en die gelovigen in Christus Jezus, genade voor jullie en vrede van God onze Vader, en die Heere Jezus Christus. Gezegend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, wat ons gezegend het met alle geestelijke zieningen in die hemelen in Christus. Zoals hij ons in om uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees, doordat hij ons voorbeskik het om ons als zijn kinders voor homself aan te nemen, door Jezus Christus, naar die welbehaag van zijn wil, tot lof van die heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd het in die geliefde. In hom het ons die verlossing door zijn bloed, die vergifnis van die misdaden naar die rijkdom van zijn genade, wat hij oorvloedig aan ons bewijst het in alle wijsheid en verstand, doordat hij in ons die verborgenheid van zijn wil bekend gemaakt heeft, na zijn welbehaar wat hij in homzelf voorgenomen heeft. Om die volheid van die tijden te riel, met die doel om alle dingen wat in die hemelen, zowel als op wat op die aarde is, onder één hoofd in Christus te verenigen. In hom in wie ons ook een erfdeel ontvangt, het, nadat ons van tevoren daartoe verordineerd is, overeenkomstig die voornemen van hom wat alles werkt volgens die raad van zijn wil, zodat ons kan wees tot lof van zijn heerlijkheid. Ons, wat reeds tevoren op Christus gehoord het, in wie jullie ook, nadat jullie die woord van die waarheid, die evangelie van jullie redding gehoord het, in wie jullie, nadat jullie ook gegloeid, versiel is met die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om zijn eigendom te verlossen tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, van dat ik gehoor het van die geloof in die Heere Jezus wat onder jullie is en die liefde tot al die heiliges, hou ik ook niet op om voor jullie te danken als ik aan jullie in mijn gebeden denk niet. Dat die God van onze Heere Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring in kennis van hom mag je. Verlicht de oor van jullie verstand, eindelijk hart, zodat jullie kan weten wat die hoop van zijn roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien. Naar die werking van die kracht van zijn sterkte wat hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hom uit die dode opgewekt heeft en hom laat zitten aan zijn rechterhand in die hemel. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam wat genoemd wordt, niet alleen in hier die wereld niet, maar ook in die toekomstige. En hij het alle dingen onder zijn voeten onderwerp, en hom als hoofd boor alle dingen aan die gemeente gegeven, wat zijn lichaam is, die volheid van hom wat alles in allemaal vervul. Die tekst voor die preek is dus vers 15 tot 18. Dit is die gebed van Paulus. Hij zegt daar, daarom, van dat ik gehoor heb van die geloof in de Heer Jezus, wat onder jullie is, en die liefde tot al die heiligen, hou ik ook niet op om voor jullie te danken. Terwijl ik aan jullie in mijn gebeden denk, dat die God van onze Heer Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring in kennis van hom mag geven. Verlicht de oor van jullie hart, zodat jullie kan weten. En dan is daar drie dingen, wat die hoop van zijn roeping is, wat die rijkdom van die heerlijkheid van zijn erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien, na die werking van die kracht van zijn sterkte, wat hij gewerkt heeft in Christus. En dan volgt die verdere versen. Laat ons na die luisteren naar die woord van God. Zing schriftberijming 35. God is die bron van alle goed en ook van die wijsheid waardoor het in hierdie Bijbelgedeelte gaan. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus, ik zie in hier die Bijbelgedeelte een uitdaging voor mijzelf en voor ons allemaal. Jou en mij gebeuren gaan veranderen wanneer je raak ziet hoe Paulus voor christenen bidt. Kijk maar naar die twee manieren waarop Paulus bidt. In de eerste plek is daar dankzegging. Ik hou niet op om voor jullie te danken. En dan is daar voorbeden, wanneer ik in mijn gebeden aan jullie denk. Bid ik dat God jullie zijn geest zal geven en die oor van jullie hart zal verlicht. Dat is basis die hoofdzaak van zijn gebed, van zijn voorbeden. Dat is dus dankzegging en voorbeden. Nou, Paulus doet dus twee dingen in zijn gebed. Hij dankt God voortdurend voor die geloof en liefde van die gelovigen. En hij bidt voor hulle dat hulle geestelijke kennis mag groeien. Nou, ons het een van die mooiste gedeeltes van die brief aan Efeze gelees, vers 1 tot 14. En Paulus begint dan met een lofprijzing op die grootheid van Godse genade en zijn wijsheid. En je kan daarin zien dat alles wat ons oor God leert, alles wat God voor ons vertelt, door zijn verlossingsplan, leidt tot lofprijzing. En dit is het doel van die hele reddingsplan ook. Dat ons zal wees tot lof van zijn genade. Dus je kan zeggen, theologie leidt tot doxologie, lofprijzing. Kennis van God leidt tot lofprijzing. Nou, als je nou kijkt naar die volgende gedeelte. Wat is die heel eerste ding wat Paulus doet nadat hij al hier die prachtige dingen genoemd heeft? Hij bidt. Kennis van God, theologie, leidt dus ook tot gebed. En laat ons dit onthouden. Alles wat jij leert over God die Vader, over die Zoon wat jou gekoop heeft, over zijn geest wat jou beschermt en jou aan Christus verbindt, leidt tot gebed. Dit is die bedoeling. Nou, dus ook die thema van die preek. Die plan van God brengt ons op ons knieën. Dank God voor geloof, hoewel dit nog onvolledig is. En bid voor verdere groei door zijn geest. Die plan van God brengt ons op ons knieën. Dank God voor geloof, hoewel dit nog onvolledig is. Nou, Paulus heeft gehoord van die geloof en die liefde van die christenen in Efeze. Geloof in Jezus maakt een radicale verschil in hun levens en in ons levens. Die christenen hebben hun rug gedraaid op die afgodische cultuur van die stad Efeze. Heidendom, duisternis, aanbidding van afbeelding van die godin Artemis, overheerst die stad Efeze. Je kan ervan lezen in Handelingen. Maar nou kennen hulle voor Jezus. En hulle geloof in hom verander alles. Paulus noemt dikwijls geloof en liefde saam in zijn brieven. In Efeze, Colossense, Thessalonicense en Philemon. Geloof gaan saam met liefde. Geloof is niet net de verandering van jouw denken nie, maar dit verandert jouw hele levensuitkijk. Zondaars denkt net aan hulle zelf. Maar God stort zijn liefde in die harten van die gelovigen uit. Dan ga je omzien naar een ander. En wat is nou zo bijzonders? Paulus noemt voor die christenen in Efeze dat hij God dankt vanwege hulle geloof en liefde. Nou, wacht Biggie. Had jij dit al ooit van een ander gehoord? Dat iemand bidt En jij is daarbij aanwezig en iemand zegt, Heer, ik dank u voor die geloof en die liefde van jou. Ik kan al amper die tegenwerpings hoor, wat mensen kan zeggen of wat ik zelf kan bedenken. Hulle geloof en liefde is glad niet perfect niet. Hulle is toch zondaars? Daar kort nog heel wat. Heel wat liefde. Is God dan blij met geloof wat dikwijls nog zo zwak is? En met liefde wat dikwijls nog zo koud of lauw is? Ons haalt toch nooit die paal niet? En wanneer ons iets gedoen heeft uit liefde voor de ander, dan is ons meeste van die tijd bescheiden en wil niet dat het genoemd wordt niet. Dus eindelijk laat het jou een beetje ongemakkelijk voelen als een ander bidt en God dank voor jouw geloof en jouw liefde voor andere dingen wat jij gedoen hebt en wat mooi is. Heb jij ook al daar die ervaring gehad? Nou, ons is baie terughoudend om goede woorden en daden bij elkaar aan te wijzen en dit duidelijk te noemen. Hoe dikwijls dank je God voor goede daden wat je zelf kon doen? Dan wil je juist God eerder te zeggen, nee, daar is niks van mijzelf niet. Ik is een zondaar, ik krijg niks recht niet. Nou, het is gezond om ons gedachtes en woorden aan Gods woord te toetsen. Is dit recht om zo te denken en te praten, zoals wat ons, nou ik neem dit nou maar aan, dat wat ons gewoond is, omdat je het dikwijls zo hoort. En hier is die vraag wat ons moet vragen. Is dit recht om Gods werk in ons te verzwijgen en dan maar uit bescheidenheid dit niet te noemen nu? Nou, het is ook goed als ons bewust daarvan raakt, als ons eenzijdig kijkt. Ons kan vasthaken in die tijd voor ons wedergeboorte. Ik is maar net een zondaar, ik krijg niks recht niet. Maar luister nou naar Paulus. Hij dankt God voor die geloof en liefde van die gelovigen. Die geest van Christus maakt van ons, ons is daarbij ingesluit, maakt van ons nieuwe mensen. Radicaal nieuwe mensen. Daar gebeuren dingen wat jij nooit zou verwachten het niet. En wat je nooit verlangt het niet toen je nog zondaar was. Maar nou is ons een nieuwe schepping, 2 Korintiërs 5. Ons moet niet naar elkaar en of onszelf kijken en maar net denken, oh, de zondaars niet. Paulus wijst ons hoe een prediker en een zielzorger naar die leren van Christus in zijn gemeente moet kijken. En hij is zelf een voorbeeld van geloof. Hij kijkt met Godse ogen en hij ziet gelovigen gekleed in die gerechtigheid van Christus. En elkeen van ons wat gloeit, heeft dit ook ontvang. Dus zo mag ons naar elkaar kijken. En ons moet dus niet met afkeuring beginnen, op zoek naar zondes en gebreken niet, maar met dankbaarheid voor die werk van God. En dit is een belangrijke les, wat ik ook in die bediening moest leren. Tegenslag, frustratie met een gebrek aan groei kan veroorzaken dat je bij die problemen begint en altijd kijkt naar wat kort in de gemeente en waar je nog aan moet werken. Daar is altijd dingen wat kort in geloof of in liefde of gehoorzaamheid bij lidmaten van die kerk. Maar als je daar begint, dat is niet recht niet. Wat Paulus hier doet is een houding wat ons, predikanten, maar ook ouderlingen en diakens, moet leren. Kijk zo naar die gemeente van Christus. Dank God voor hun geloof en liefde. Dit brengt eer aan God. Wanneer ons dankbaar is voor zijn werk in die harten van die gelovigen. En dan is het mooi als die gelovigen dit zelf ook horen. Dat je als predikant of ouderling of diaken dankbaar is voor die werk van God in hun levens. Dit is hoe God naar ons kijkt. Zo mag ons ook naar elkaar kijken. Nou, dit kan weer is dat ons daar bevreesd is dat hier die manier van kijk en bid mensen zelf voldaan kan maken. En laat terugzitten van, oh, nou, ik is wel recht. En daar is daar ook ouders. Wat hun kinders maar min complimenteer. Om diezelfde reden. Daar hou mijn kind dan op presteer bij die school. Nee, je moet hun een beetje aanvuur. Maar niks is verder van die waarheid af. Dit is een geweldige aansporing om te horen dat jouw pa of ma trots is op jou. En die gevaar dat ons te min waardering en dank uitspreekt, is groter als dat ons dit te veel doen, denk ik. En dit is een feit en een schokkende statistiek, dat daar baie seuns en mans is wat perfectionistisch is en ongelukkig, omdat hulle pa nooit hulle geprijs het nie, maar voor hulle onmoendelijke standaarden gesteld het. Niks was ooit goed genoeg nie. Nou, kijk nou hoe Paulus bidt. Hij schrijft voor die christen in Efeze hoe hij voor hulle dank en bidt. En hij laat weet hulle dat hij God voor hulle dank. God gebruikt dit om hulle en ons allemaal verder te veranderen. Het is een geweldige bemoediging om te weten dat een ander voor ons bidt. En dat de ander groei en vooruitgang in ons geloof, in ons raak zien. Dit maakt jou blij en het spoort jou aan om in geloof te volhard en andere mensen nog meer liefde. En het is in bepaalde gevallen nodig om kritiek te leveren en andere mensen recht te helpen. Paulus doet het ook in zijn brieven. Maar dit is niet waar een mens in die gemeente mag beginnen. Hoe geef je een ander in die gemeente, of ook jouw eigen kind, hoop en help je hulle om te groeien? Door die werk van God in hun hart raak te zien en het ook te noemen en God daarvoor te danken. Nou, en dan is daar hoop. Als jij zelf groot geworden hebt, zonder dat je ooit die waardering van jouw pa gekregen hebt, bijvoorbeeld. Of jij het in die gemeente min aanmoediging en waardering ontvangt. God kan daar die hindernis in jouw leven overwinnen. En als jij zelf jouw kinders maar min of ook nooit aangemoedigd hebt, is het nog niet te laat om te veranderen. Zelfs al het hulle reeds hun eigen kinders. Jij en ik moet net luisteren naar God. Ons kan leren om dankbaar te wees en dit ook voor jouw kind of jouw broer of zuster te zijn. God gebruikt dit als een geweldige aanmoediging, wat hulle helpt om te groeien. Die tweede deel. Bid voor verdere groei door sy gees. Want die dankgebed is nog niet al nu. Paulus' gebed gaan aan. Hij vraagt voor die gelovigen dat die God van onze Heer Jezus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag geven, verlicht de oren van jullie verstand. Dat staat eindelijk hard. Nou, weer eens zie je hoe hij zelf een voorbeeld van geloof en liefde is, wat hij in die gelovigen raak gezien heeft. Zijn gebed voor die gelovigen is een bewijs daarvan, van zijn eigen geloof en liefde. Het is die rechte liefde om op ander gericht te wees en die nood en behoeftes van die ander bij God te brengen. Zoals hij zonder ophou dank, zo bidt hij ook voor hulle, voortdurend. Nou, ik vind het nogal moeilijk. Herken je dit? Jij wordt getreft door die verdriet van een broer of zuster. Jij bidt vurig voor hulle. Dan doe je dit 1, 2, 10 keer, hele week, wekenlang. Maar daar komen na een rukje ook wel andere dingen op die voorgrond. En je vergeet partijken weer van mensen. Dit heeft mij al overgekomen. En dit gebeurt gemakkelijk wanneer er baie dingen is wat je aandacht opslukt. Het is net zoals met die nieuws. Het is een geweldige ontploffing in Beirut. En dit laat ons allemaal beseffen hoe groot die schade en pijn is. Maar een week of twee weken later is er ander nieuws, wat die gaping van die ontploffing oorskadu. Weer een ramp. Nog een humanitaire crisis. Ons gebeuren kan diezelfde patroon volgen. Maar God leert ons om zonder ophou van elkaar te bid. Dit moet aanhoudend. En juist niet net wanneer die andere crisis gaan. Je kan dit zien in die inhoud aan die inhoud van Paulus' voorbeden. Want denk net, wat is jouw diepste behoefte of behoeftes? Is het die liefde van een levensmaat? Is dit om een werk te hebben wat je van houdt? Is dit een gezin waar je geborgenheid vindt? Is dit die aanvaarding en erkenning van andere mensen? Wat voor jou belangrijk is, wijs in jouw gebeden. Wat vraag jij van God? Waarvoor bid je die meeste? En zoals ons lichaam adrenaline maakt wanneer er gevaar dreigt, zo wordt ons verlangens aangewakkerd door een crisis of een tekort. Jouw gezondheid is in gevaar, of jouw inkomsten, of een verhouding. Ieder jaar het ons besef van de risico en gevaar sterk toegenomen. Ons gezondheid, ons inkomsten, ons zekerheden wordt bedreigd. Daar is zichtbare, dringende tekorten. En dit wat ons kan zien en voelen, dit wat rechtstreeks effect op ons heeft, lijkt die grootste zorg en die diepste nood. Maar Paulus' zijn gebed wijst voor ons wat die diepste behoefte is wat ons heeft. Geloof in Jezus maakt ons oren open dat ons diepste behoefte geestelijk is. En dit behoort ook ons verlangen te wees. Geestelijke groei. Nou, je zou kon denken, als je hier die hoofdstuk gelezen hebt, dat Paulus reeds alles uitgespeld heeft. Al die zegeningen wat hij in vers 1 tot 14 genoemd heeft, het gelovigen ontvang in Christus, door die geloof. Nou, ons kent dit mos. En je kan denken, wel, ik geloof, ik heb het reeds ontvang, hoekom moet ik nou nog bid voor geestelijke groei? Maar Paulus bid dat ons geestelijk mag groeien. Wat betekent dit en hoekom is dit nodig? Nou, ons oorschat dikwijls ons kennis en inzicht. Ons traditie is zo rijk, ons belijdenis het alles. Ja, maar wat in die boekjes staan, is nog niet in mij gehuien, niet? En wat in mij gehuien en denken is, het nog niet in mijn hart afgedaald, niet? En alles veranderd. Dit gaat over wijsheid en inzicht, wat meer is als bloot kennis. In ons tijd is daar baie inlichting beschikbaar. En het is moeilijk om uit die high-speed datapijp van die internet te drinken. Inzicht, onderscheidingsvermogen, om wijs te reageren, krijg je niet van Google niet. En zo is dit ook met die kennis van God uit die Bijbel. Paulus bidt voor geestelijke inzicht. Hij weet dat Gods volk dit nodig heeft. Dat God om aan hulle bekend maakt. Telkens weer. Kennis van God is niet zo'n groot dam waarin je net die water bewaart voor die toekomst niet. En dit gaat in die eerste plek ook niet over hoeveelheid niet, maar over geestelijke diepte. Dit gaat over een luisterhouding, een geestelijke beoordeling, nederigheid, onderwerping aan Godse wil. En God zei dit in Jesaja 57 vers 15. Want zo sê die hoë en verhevene wat in die eeuwigheid woon, heilig is zijn naam. Ik woon in die hoogte en in die heilige plek en bij die verbrijzelde en nederige van geest. Om te laten herleven die geest van die nederigers en te laten herleven die hart van die verbrijzeldes. Nou, in zo'n verhouding openbaar God hom aan een zondaar. En zo wordt die geestelijke kennis persoonlijke kennis, wat functioneert in een verhouding met God. En telkens weer, wanneer ons naar die Bijbel toe komt en tot God nader, moet dit ons gebed wees voor onszelf en voor elkaar. Heere, maak u aan ons bekend. Ons kan niet beschik over uw openbaring nie. Ons kan het niet manipuleren nie. Maar ons kan net uw aanwezigheid en kennis van u nederig met leeë handen ontvangen. Onderscheidingsvermogen om te weten wat hoofdzaak en bijzaak is. En om wat er kennis jij ook al hebt, met liefde te communiceren en toe te passen. Paulus' gebed voor die gelovigen kijkt in twee richtings. Hij kijkt naar die gever en naar die ontvanger. Hij bidt dat ons die geest van die wijsheid zal ontvangen. Dit is net die geest van God, wat geestelijke kennis en inzicht geeft. Hij maakt God bekend. Als hij niet in ons hart woont, wanneer ons die Bijbel leest of naar die prediking luistert, gebeurt daar niks niet. Ons is totaal van hem afhankelijk. Dus die gever. Maar Paulus kijkt ook naar die ontvanger. Hij bidt dat die gelovigen verlichte oor van jullie harten mag ontvangen. Zodat jullie kan weten die hoop van zijn roeping, die rijkdom van zijn erfenis en die geweldige kracht van zijn macht. Verlichte oor van ons hart. Wat is dit? Nou, die hart is die centrum van jouw gedachtes, emoties, besluiten. Die hart stuurt jouw wil aan. Jij neemt altijd besluiten op grond van wat in jouw hart leeft. Daar is die drijfveren, wat jouw tong, jouw handen, jouw hele lichaam in beweging brengt. Als in jouw hart dus die licht van God schijnt, kan jij die geestelijke dingen van God verstaan. Dan is jouw hart zuiver, gericht op Gods wil. Dan heb je die begeerte om God te eer en om jouw wil te onderwerpen en gelijk te maken aan Gods wil. Bewaak jouw hart, want daaruit is die oorsprongen van die leven, zegt Spreuken 4 vers 23. En omdat ons hart bedrieglijk is, het ons nodig om dagelijks te bid dat God ons harten verlicht. Om zo te zeggen die oor van ons hart oopmaak. Dat zij geest ons helpt om dit te bewaken. Nou, voor ons geestelijke groei is ons van God afhankelijk. Dat hij zijn geest stuurt en dat hij ons ontvankelijk maakt voor die geestelijke kennis. Die geestelijke kennis wat God wil geven en waarvoor Paulus bidt, levert drie dingen op. En ik ga nou niet in hierdie project nog nader uitwerken. Maar laat ons hierdie gebed ons eigen maken. Laat ons meer en meer een biddende gemeente worden. Bid om geestelijke kennis. Dit geeft hoop. Dit vervul jou met die rijkdom van die erfenis wat voor ons wacht. En dit overtuigt ons van die kracht van God wat in ons werkt. Diezelfde kracht waarmee hij Christus opgewekt heeft. Mag God ons geestelijk laten groeien, zodat ons zal leven tot lof van zijn heerlijkheid. Amen.